heel bijzonder. Ik heb al eerder gesproken, maar dan vanaf papier. Dus goed voorbereid, controlefreak als ik ben. En in dit geval stelt Yvonne voor om het gewoon te doen zoals ik ben. Dus vanuit mezelf, geen voorbereiding. Anders dan ik alleen hier op de stoel, samen met mijn hogere kracht achter mij, met zijn arm om mij heen. En jullie natuurlijk allemaal. Dus ik ben ook niet alleen. Ik ben hier met jullie. Mijn verhaal. Ik ben getrouwd met een alcoholist, 30 jaar geleden. En toen ik met hem trouwde, dat was eigenlijk vrij snel, want we werden verliefd. En 2 weken later woonden we samen. En binnen een jaar waren we getrouwd. Ik wist dat hij eerder was afgekikt van een harddrugsverslaving. En mijn hoofd zei van, oh, dat is handig, want dat is een man die zijn problemen aangaat en in de ogen kijkt. Een ander voordeel wat hij had, was dat hij geen kinderen wilde, omdat hij zelf een kind was van 2 alcoholisten. Dus ik dacht, nou, dat komt goed uit, want ik kan zelf geen kinderen krijgen. Hebben we daar ook geen problemen over. Ik denk, dit is een match made in heaven. Nou, dat was het ook. De eerste jaren van ons huwelijk genoten we allebei met volle teugen van alles wat het leven te bieden had. Iemand die een drugsverslaving achter de rug heeft, maar wel gewoon alcohol gebruikt, ja. Dat was natuurlijk niet zo'n goed idee. De boel escaleerde natuurlijk ook, want hij kon niet stoppen. Hij kon niet stoppen voor mij. Hij kon niet stoppen voor zichzelf. Hij wilde wel van alles. Hij wilde van alles veranderen. Op een gegeven moment vertelde hij me dat hij zelfs meer dronk dan dat ik zag. En dat vond ik al bijzonder, omdat er genoeg naar binnen ging. Maar hij vertelde dat hij stiekem dronk. 'S Nachts als ik lag te slapen. Hij was inmiddels afgekeurd, ziek geworden van als gevolg van zijn ziekteverslaving. Hij werd uiteindelijk zo ziek dat hij opgenomen moest worden, omdat hij gewoon niet, fysiek ging het niet meer. Zijn lever deed het niet meer, zijn nieren deden het niet meer. Hij heeft daar 3 weken gelegen. Gevochten voor zijn leven. En ik was in ene keer, het was alsof de grond onder mijn voeten vandaan, alsof er een gat open ging. Waar ik inzakte, instortte, mijn hele leven stortte in één. Ik heb contact gezocht met zijn familie, zijn ouders en zijn broer. Die hadden we 2 jaar niet gesproken. Ik had mijn ouders en mijn broer geïnformeerd. En dat was pijnlijk. Met schaamrood op mijn kaken deed ik dat. Want de situatie was eigenlijk zo dat we heel erg in een isolement waren gekomen. Ik maakte wel afspraken met mensen, met vrienden of kennissen. Maar vaak op de dag zelf of de dag daarvoor zei ik ze af. Of ik verzond smoesjes. In ieder geval, ik wilde gewoon niet dat er iemand bij ons thuis binnenkwam om die situatie te zien zoals die was. Bovendien waren we net verhuisd. Want ja, dat was ook zo'n dingetje. Mijn man zei steeds van, als ik maar een andere baan heb, als we eerst maar op vakantie zijn geweest, als ik maar eerst een nieuwe auto heb, als we maar verhuisd zijn, dan ga ik stoppen. En ja, toen waren we uiteindelijk verhuisd en de boel escaleerde. Dus hij het ziekenhuis in. Waar hij ook de verpleging heel erg manipuleerde in de zin van, praat niet met mijn vrouw, want ik vertrouw er niet. Blijkbaar was ik een hele grote bemoeier al zonder dat ik het wist. Maar dat was een hele pijnlijke toestand. Hij wilde bijvoorbeeld tomatensap en dan kocht ik tomatensap voor hem. En dan nam ik dat mee naar het ziekenhuis en vervolgens kreeg ik diezelfde fles tomatensap naar mijn hoofd gegooid. Ik lust geen tomatensap. Zo ziek was hij. Nou ja, ik hoef er niet verder over uit te wijden. Hij kwam het ziekenhuis uit en ik dacht dat ik in die drie weken dat hij opgenomen was, zo'n beetje het hele huis ondersteboven had gehaald en overal alle flessen vandaan had gevonden. En leeggegoten natuurlijk. Ik was ook allerlei dozen met pillen tegengekomen, dus er was meer aan de hand dan alleen maar alcohol. Maar in ieder geval, ik dacht dat ik het hele huis had opgeschoond. Maar dat was niet zo. Want er stond ergens nog in de boekenkast, want ja, we zijn een beetje gek op boeken. Ergens in de boekenkast had hij gewoon iets verstopt. Weet je, als de ene boek is wat breder dan de andere, dus daar zat een gaatje tussen. En dat was blijkbaar een plekje waarvan hij wist dat er nog iets stond. En toen dacht ik echt dat ik gek werd. Hij had 3 weken in het ziekenhuis liggen vechten om beter te worden, om in leven te blijven. Hij komt thuis en het eerste wat hij doet, ik wist niet meer wat ik van voor of van achter moest denken. Het ging gewoon niet meer. Het was net alsof ik instortte. Ik had gesprekken bij een psychologe, wat op zich oké was. Zij verwees me door naar maatschappelijk werk. Maatschappelijk werkster zei tegen mij van, nou Pia, als je nog iets wil met je leven, dan moet je die man de deur uitgooien en nieuwe sloten op de deur zetten. In ieder geval, hij eruit en jij gaat gewoon beginnen met leven. En dat was niet het antwoord wat ik wilde horen. Alles in mij schreeuwde dat ik niet weg moest gaan. Dat ik moest blijven bij die man. Blijkbaar, als ik nu terugkijk, weet ik dat het mijn hogere kracht is geweest die toen al in mijn leven was. Alleen toen luisterde ik ernaar zonder te weten dat hij het was. Ik ben dus gebleven bij die man. En natuurlijk ging ik alles rationaliseren, want daar ben ik hartstikke goed in. Mijn hoofd, dat denken, dat gaat me heen en weer van de ene naar de andere kant. Dus ik had een heel lijstje met plussen en minnen gemaakt van waarom zou ik nou wel bij die man blijven, waarom zou ik niet bij die man blijven. Uiteindelijk heb ik er gekozen om inderdaad bij die man te blijven. Ik denk, oké, dan leven we maar als 2 mensen in 1 huis. Ieder zijn eigen dingetje en we hadden geen kinderen. Hij was niet, hoe noem je dat, agressief naar mij. Dus het was geen onveilige situatie. En ik dacht, waarom zou ik weggaan uit een situatie en allerlei dingen op mijn hals halen als hij het wellicht toch niet gaat redden. Dat hij toch nog komt te overlijden. Maar ja, maatschappelijk werk had ik natuurlijk gedag gezegd. Ik had die psychologen gedag gezegd. En ik dacht, ja, wat gaat Pia nou dan toch eens een keer doen met zichzelf? Want ik kon er met niemand over praten. Want iedereen om mij heen, die ik het verteld had, had de meest bizarre adviezen voor mij. Ik had al van Al-Anon gehoord, omdat ik natuurlijk als goede echtgenote van een alcoholist al gekeken had op de website van de AA. En daar vond ik een link naar de Al-Anon. Dus ik wist dat het bestond. Maar ik had altijd tegen mezelf gezegd, dat is niks voor mij. Ik heb al genoeg aan mijn eigen sores. Ik heb geen zin om ook nog eens een keer naar de problemen van anderen te gaan luisteren. Maar ja, omdat niks hielp, niks anders, al mijn andere opties waren op. Ik had geen enkele andere mogelijkheid meer. Dus op 25 april 2007 kwam ik kruipend over de drempel bij Al-Anon voor mijn eerste stap. Machteloos, moedeloos, reddeloos, stuurloos. Ik wist niet wat ik moest doen. In die eerste meeting, volgens mij heb ik een hele doos tissues opgebruikt. Gelukkig hadden ze die daar staan. Ik voelde me thuis, hoe bijzonder het ook was. Ik word er weer emotioneel van als ik aan die eerste meeting denk. Die mensen die daar zaten. Die af en toe een glimlach op hun gezicht hadden. En die in hetzelfde schuitje hadden gezeten of nog zaten als ik. Ze vertelden mijn verhaal. En ik was al die jaren zo verdomde alleen geweest. En waarom had nooit iemand eerder mij iets verteld over Al-Anon, dat het bestond? Ik heb al die jaren in mijn eentje, in isolatie, met schaamte geleefd. Er was alleen maar hulp voor de verslaafde zelf, maar niet voor mij als partner. Iets waar ik nog steeds me over verwonder. Ik weet nog dat ik een keer huilend bij de huisarts zat. En dat ik vertelde dat ik naar Al-Anon was geweest. En toen zei hij, oh wat dapper van je, Pia, dat je dat gedaan hebt. Ik denk, dapper. Hij zegt, ja, dat je tussen al die alcoholisten gaat zitten. Ik denk, nou, die man weet het gewoon niet. Dus nou ja, ik heb uiteindelijk een goede 12e stap gesprek gehad met mijn huisarts. En toen zat ik al een tijdje in Al-Anon om te vertellen wat Al-Anon betekent. En kan betekenen voor mensen die leven naast een alcoholist. Maar om weer terug te gaan naar die eerste meeting. Ik voelde me veilig. Natuurlijk stond er zo'n anonimiteitskaart op tafel. Dus het was ook veilig om iets te zeggen. Ook al denk ik dat er weinig woorden uit mijn mond zijn gekomen die eerste avond. Maar ik voelde zo erg die herkenning en die verbondenheid. En ik voelde de liefde. Er was aan de andere kant ook een soort van twijfel, omdat ik in de literatuur steeds het woord of de naam van God tegenkwam. En hogere macht. En al die andere woorden, acceptatie, vergeving. Ik zat op dat moment nog heel erg in die slachtofferrol. Dus ik zag niet, of ik kon nog niet naar mezelf kijken. Ik zag alleen maar dat ik zelf heel erg het slachtoffer was van de situatie. Dat was gewoon gedrag wat ik mezelf had aangeleerd in de loop der jaren. Ik wist niet hoe ik zelf kon leven. Ik leefde alleen maar uit reactie.
I hate to interrupt. I need for you to speak. I need for you to speak louder.
For me? Okay, I'm gonna speak louder.
No, it's for me.
Oh, it's for you. Okay. Ja, oké. Wat was ik ook alweer? Die meeting. Het concept van God en hogere macht. Dat ik in eerste instantie het gevoel had, als een beetje alsof ik in een secte terecht was gekomen. Misschien een beetje herkenbaar voor deze of geen. Maar ik had tegen mezelf gezegd van tevoren van als ik nou naar die Al-Anon ga, dan ga je wel gewoon 6 keer. Dat had ik met mezelf afgesproken. Want ik ken mezelf een beetje toen de tijd. Ik ken mezelf nu veel beter. Maar toen wist ik wel dat ik een vreselijke grote scheidsbak ben. Ik ben overal bang voor. En ik ging alles uit de weg. Dus dat ik tegen mezelf zei van Pia, je gaat echt 6 keer. En je doet het gewoon. Dat heb ik gedaan. En ik ben blij. Ik ben blij dat ik ben blijven komen. En ja, ik zit er nu dus al een tijdje. Elke woensdagavond op de meeting in Alkmaar. Ik koop literatuur. Ik lees literatuur. Ik kan niet zonder. En natuurlijk is het is een programma van 12 stappen, 12 tradities. En dan hebben we ook nog de begrippen. En we hebben de slogans. En ik vond het in het begin zo vreselijk ingewikkeld om überhaupt alleen al na te denken over stappen. En moet ik aan mezelf werken? Ik heb geen probleem. Ik heb geen probleem. Dus wat ik in die beginjaren eigenlijk het meeste heb geleerd, zijn de slogans, die korte mantra's en het gebed om gemoedsrust. En een kaartje over loslaten wat ik in mijn portemonnee heb, nog steeds, voor foam fighting wel. Maar het is er in tijden van nood. Ik kreeg inzicht in de ziekte van alcoholisme. Hoe het werkt voor mijn man, maar ook hoe ik daarop reageer. Ik leerde dat het gaat om een andere manier zoeken om te communiceren. Ik kreeg meer inzicht in mezelf, in mijn eigen patronen, mijn eigen gedrag. Ik leerde dat ik een keuze had. Ik had nooit geweten dat ik keuzes had. Het was net alsof ik wat meer in balans kwam. Meer in evenwicht met mezelf. Maar controlefriek als ik ben, en bij ons in de groep Alkmaar hadden we niet zoiets als een sponsor. Er werd nooit gesproken over sponsorschap. Dus wat ik deed uit alle boeken die ik gekocht had, en ook Engelstalige boeken, ik vertaalde dan de vragen, zeg maar, die er stonden bij de stappen. En dan ging ik in mijn eentje mee aan de slag. Ging ik in mijn eentje aan het werk. En dat ging. Dat heb ik 2 keer gedaan. Heel rondjes over alle stappen. Ik denk, nou, Pia, dat heb je hartstikke goed gedaan. Goed bezig. Maar toch was er iets waar ik niet doorheen kwam. Dus ik had wel iemand gevonden waarvan ik dacht van, nou, zou ik misschien haar kunnen vragen om mijn sponsor te kunnen zijn? En ik sprak haar sowieso al regelmatig. En ik had het er dan wel eens met haar daarover. Maar ik durfde nooit echt aan haar te vragen, zou je mijn sponsor willen zijn? Wil jij mijn sponsor worden? Dus ik heb er heel erg lang omheen gedraaid. En toen ik het uiteindelijk wel uit mijn mond kon krijgen, toen barstte ze ook in lachen uit. En toen zei ze van, jeetje Pia, wat heb jij daarmee geworsteld om dat te vragen aan mij? En dat was heel bijzonder. Ze zegt, ik heb echt altijd mijn mond op elkaar gehouden om te zeggen van, ik wil je sponsor wel zijn. Ze zegt, want ik wilde het wel, maar je moest het zelf leren vragen. Dus dat was heel bijzonder. Nou ja, nu met haar ga ik dus weer aan de slag met die stappen. En het mooie is dat ik nu eindelijk dieper kom. Ik heb veel meer tijd om samen met haar de diepte in te duiken en echt te gaan kijken van, waar loop ik nu tegenaan? Waar komt dat gedrag vandaan? Ik ben erachter gekomen dat heel veel van mijn patronen zijn ontstaan in mijn kindertijd. Mijn moeder is een hele erge veroordelende vrouw. Die vond van alles en nog wat, van alles en iedereen. En dat is natuurlijk ook iets wat ik dan via haar heb overgenomen. Maar waar kwam dat dan vandaan? Mijn moeder is zelf opgevoed door haar oma. Mijn moeders moeder, dus mijn oma, die was alcoholist. En die heeft het gezin, een invalide vader en een dochter van 11, mijn moeder, achtergelaten. En is er met een jongere man uit het dorp vandoor gegaan. Waardoor mijn moeder eigenlijk is opgevoed door haar oma. Ik weet niet of jullie Noord-Hollandse mensen kennen. Maar dat zijn hele Noorse mensen. En dat is, ja, er is maar één manier en dat is hun manier. Dus er was weinig ruimte voor mijn moeder om keuzes te hebben. Ze had geen keuze. In ieder geval, mijn moeder is uiteindelijk ook weer met een alcoholist getrouwd. Mijn vader. En dat is iets wat ik niet wist. Tenminste, dat mijn vader alcoholist was. Ik wil nog een heel klein stapje terug over mijn kindertijd. Omdat mijn ouders een eigen zaak hadden, heb ik als baby zeg maar in de wieg gelegen met de melkfles ingebakerd. En ik moest zelf maar zorgen dat hij niet omviel. Want anders had ik geen melk. Zo simpel was het. Maar dat kon ik rationaliseren. Omdat er gewoon geen tijd was. Er moest gewerkt worden. Er moest geld verdiend worden. Op mijn 5e ben ik bijna verdronken. Mijn buurjongetje was jarig en die had een fietsje gekregen. En Pia, ik, mocht op zijn fietsje fietsen. En wat gebeurt er? Ik schrik omdat er een auto de hoek op komt rijden en Pia rijdt met fietsje en al de sloot in. Mijn buurjongetje gillend naar huis, want zijn fiets lag in sloot. En ik spartelend in het water, omdat ik niet kon zwemmen. En het was een prut, gedeelte vlak voor een afzuiginstallatie. Dus het was echt gewoon een echt gore troep. In ieder geval, ik ben gered, want ik zit hier. Dus. Maar ik kwam thuis als huilend kind, helemaal onder de prut en bijna echt als een verzopen kat. En ik kreeg een bevalie van mijn moeder. En ik snapte niet waarom. Want ik wou getroost worden. Ik was bijna verdronken. Ik was in paniek. Ik kon niet meer ademhalen. Maar mijn moeder kon me niet troosten. Ik kreeg een bevalie. Later begreep ik dat dat kwam omdat haar oma was overleden en dat had ze net gehoord. En ze kon niet met haar eigen emotie omgaan. Dus ze kon ook niet met die van mij omgaan. Dus kreeg ik op mijn falie en werd ik buiten in de tuin uitgekleed en afgesproeid met een tuinslang. Al mijn kleren weggegooid, want die konden niet schoongemaakt worden. Ik heb het nog tijden mogen horen. Wat er toen gebeurde was, als ik dan een paar jaar verder ga in mijn leven, dat ik op mijn 17e verkracht word door iemand. Nu ben ik op vakantie samen met een vriendin. En ik vertel dat haar 's avonds in de tent als het donker is. En ze zegt van, jeetje Pia, wat goed. Wat goed. En ik denk, wat goed. Nee. Ze zegt, je hoort erbij. Je bent ontmaagd. Wees blij. Je hoort erbij. En ik werd steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ik kon niet meer voelen. Dus toen ik 3 jaar daarna het slachtoffer werd van een groepsverkrachting, gedrogeerd. Ja, dat was bad luck. Dat zei mijn hoofd. Ik kreeg een relatie met een man. Een rockstar. Iemand met lang haar. Maakte zichzelf op. Zat in een band. Ik was idolaat van die kerel. En ik deed alles. 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 Om hem maar naar de zin te maken. Ik wist niet wat een normale, gezonde seksuele relatie was. Heb ik nooit iets over geleerd. Zeker niet van mijn moeder. Die man was ook een alcoholist. Ik werd toen ik bij hem woonde ziek. Ik kreeg kanker. Baarmoederhalskanker. Dus mijn baarmoeder is weggehaald. Vandaar dat ik geen kinderen kan krijgen. En dat was iets waar hij niet mee kon omgaan. Hij kon mij niet troosten. En ik kon mezelf ook niet troosten. Ik was alleen maar bezig om de mensen om me heen overeind te houden. Want mijn moeder was ingestort. En mijn vriendje dus ook ingestort. En ik denk van, nou weet je, ik ga het redden. Ik bedoel, ik ben nooit bezig geweest met kinderen. Waarom zou ik nu plotseling tegen mezelf zeggen van, nou, oh, wat een drama. En nu kan ik ze niet meer krijgen. Ik denk, nee. We gaan gewoon, oké, de operatie in. We doen alles wat nodig is voor die behandeling. En we blijven gewoon leven. En het leven gaat door. Uiteindelijk kon ik bij hem weggaan. Omdat hij mij begon te mishandelen. Seksueel. Psychologische spelletjes. Lichamelijk. Maar ik kon bij hem niet weggaan vanwege die ding. Ik ben bij hem weggegaan omdat hij mijn geld had uitgegeven. Het was blijkbaar voor mij vrijwel onmogelijk geworden om iets te voelen. Maar ik ben wel weer bij een alcoholist uitgekomen. Want ja, ik ben dus getrouwd met mijn man. En dankzij die sponsor kan ik nu leren voelen. Ik leer eindelijk te voelen en te ontdekken waar al mijn patronen en gedragingen vandaan komen. Nu was ik, ik denk iets van een half jaar geleden met mijn moeder op vakantie. En nou ben ik zelf 59, mijn moeder is 82. En we waren een weekje met z'n tweetjes erop uit. En mijn moeder die ging over zichzelf vertellen. En zij vertelde over haar jeugd. Ze vertelde over haar huwelijk met mijn vader. En ik word er weer... Ja, weet je, ik ben gewoon af en toe emotioneel incontinent, zeg ik Yvonne. Ik kan er ook niks aan doen, maar dat is wat het is. Mijn moeder vertelde over haar huwelijk met mijn vader. Mijn vader leeft trouwens nog. Ze zijn nog steeds samen. Maar vertelde dat mijn vader alcoholist is, altijd al geweest. Dat hij vreemd ging in het huwelijk. Maar dat mijn moeder niet wilde dat ik en mijn broer hetzelfde zou overkomen als wat haar was overkomen. Dus gescheiden ouders. Dus zij is tegen wil en dank bij hem gebleven. En ik zei tegen mijn moeder van, mama, maar je weet toch van mij en mijn man, waarom heb je nooit eerder hier iets over verteld. Ik voelde haar pijn zo. Maar ze wilde het vertrouwen niet schaden wat ik heb in mijn vader. En dan had ik al wel zo'n vermoeden dat er iets speelde tussen die twee. Want ik zie gewoon, weet je, als ik af en toe bij ze ben en ze waren toen pas verhuisd en wat er gebeurt, is dat... Ik zit in de kamer samen met mijn vader en mijn moeder is in de keuken en die gaat helemaal uit de plaat. Helemaal uit het dak. En ik zeg, mam, wat is er? En ze zegt, ja, je vader altijd. En ik zeg, wat doet hij dan? Ik zeg, zit hij gewoon rustig een kopje koffie te drinken? Ja, zegt ze, maar hij heeft godverdorie dat koffiezetapparaat niet teruggezet waar hij vandaan kwam. En ik schiet me daar toch in de lach. Want dat is zo het gedrag wat ik altijd, altijd vertoonde. Ik herkende zo mezelf in mijn moeder. En ik kon er alleen maar om lachen. Ik kon er alleen maar met liefde naar kijken. En dat vind ik zo bijzonder. En ja, weet je, mijn ouders struggelen nog steeds met z'n tweetjes. Maar ik ben zo blij dat ik mag leren voelen. En dat ik mezelf aan het ontdekken ben. Over wie ik ben en wat Pia leuk vindt. Want ik heb altijd maar geleefd vanuit reactie op wat er om me heen gebeurde. En ik ben best wel goed opgedroogd, al vind ik het zelf. Ik neem de verantwoordelijkheid meer terug voor mijn leven. En ik weet ook dat herstel een doorlopend proces is. Weet je, ik ben er niet mee klaar. En dat zegt mijn sponsor ook altijd van Pia, je bent er pas als je er niet meer bent. En ze heeft me ook één keer verteld van, nou, je hoeft ook maar één ding te veranderen, hè, in Al-Anon. Ik zeg, oh, één ding maar? Ja, één ding. Nou, wat dan? Jezelf, zegt ze. Alleen maar jezelf. En ja, er hoort natuurlijk wel van alles en nog wat bij, qua gedrag en zo. Maar dat was wel wat het is. Dus ik ben blij en ik ben heel dankbaar dat ik Al-Anon heb ontdekt. Ik vind het geweldig om service te mogen doen voor de groep, op regioniveau, op landelijk niveau. Ook daar kan ik mijn herstel gewoon weer... dat gaat gewoon verder, dat stopt niet. Gezonde manieren zoeken van communiceren, dat is een ongoing process. Het gaat steeds door. En dat is... Ja, ik zie het gewoon als een soort van... nieuwe manier van leven. En het is een nieuwe manier van leven die me heel erg bevalt. Ik ben er heel blij mee. En dus is het ook heel... voor jullie is het natuurlijk niet raar. En niks menselijks is jullie vreemd natuurlijk. Maar jullie zullen dat misschien ook hebben. Dat je denkt van, joh, wat ben ik eigenlijk blij dat ik zo'n alcoholist ben tegengekomen. Want mijn god, wat ben ik veranderd. Wat ben ik veranderd. En... ook mijn omgeving, mijn familie, mijn man natuurlijk, die inmiddels 10 jaar clean is overigens. Maar iedereen om me heen, mijn collega's, mijn familie, iedereen is blij dat ik bezig ben met dit pad van herstel. En het is zo... bijzonder om van mezelf te zeggen dat ik als een zeurende zuurpruim on the highway to hell, want dat was het, ben veranderd in een moedige, sterke vrouw on the stairway to heaven. En daar wil ik mee eindigen. Dank jullie wel voor het luisteren. Een bijzondere ervaring om te mogen doen. Dank jullie wel.